Goedemorgen allemaal. Ja, mijn ochtend loopt net anders dan ik had verwacht, een paar uur geleden. Ik had een preek in voorbereiding voor over een paar maanden. Die was nog niet helemaal af. Maar je weet wat ze zeggen, achter iedere oudste staat een nog veel betere vrouw. En zo ook bij mij. Mijn vrouw heeft het vanochtend tussen alle bedrijven door, terwijl de kinderen allemaal wakker waren en heerlijk zichzelf waren, ook nog een PowerPoint weten te maken. Dus is echt wel, ben ik heel blij mee. En ik wil eigenlijk de preek eerst starten met een kleine test. Dus een heel klein stukje interactief. Ik hoop dat jullie meedoen. Als ik start met Wilhelmus van... Heel goed, heel goed, heel goed. Ja, bijzonder eigenlijk dat we liederen veel beter in ons geheugen opslaan en weer naar boven kunnen halen dan schoollessen, testen, et cetera. Er zit iets bijzonders in. Er zijn mensen die hebben 40 jaar Sinterklaasliedjes niet gezongen en die kunnen het alsnog opdreunen als het gevraagd wordt. Op de een of andere manier slaat ons geheugen liederen veel beter op als gesproken tekst of gelezen tekst. Nou, hou die heel even vast. Bij de vorige preek die ik mocht houden, toen begon ik de preek met van, ik ga eigenlijk niks nieuws vertellen. Ik ga eigenlijk iets vertellen wat de meeste mensen al weten. Ik hoop vandaag wel iets nieuws te brengen, waarvan ik denk dat de meeste mensen het niet weten. We gaan zien of dat zo is. Ik wil gaan lezen. Ik zal behoorlijk wat bijbelteksten aanhalen vandaag. En ik wil gaan lezen in Markus. Markus 15, vers 21 tot en met 34. En ik denk dat we de slide ervan hebben. Oh, mooi. Ja, eens even kijken. En toen zij hem, Jezus, bespot hadden, trokken zij hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruizigen. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En zij gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning van de Joden. En zij kruisigden hem met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schriftwoord is in vervulling gegaan, dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde en tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, die laatste zin. Op 9e uur riep Jezus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit is misschien wel de meest dramatische zin ooit uitgesproken in de geschiedenis van de mensheid. De Zoon, van eeuwigheid af verbonden met de Vader, die uitriep waarom die verlaten was. Op het moment dat hij alle zonde, pijn en dergelijke over zich heen kreeg van de mensheid. Maar daarnaast is het ook heel goed mogelijk dat er nog iets aan zit. Het is ook heel goed mogelijk dat Jezus hiermee verwees naar een profetie die op dat moment vervulde. Nou, dan probeer ik iets uitleg over te geven. En om dat te verduidelijken, wat mogelijk het profetische karakter hiervan is, moeten we eigenlijk iets begrijpen over de oude schriften. Nou, als wij denken over de oude schriften, hè, dus de geschriften uit de oudheid, dan denken wij aan hele oude, dikke, stoffige boeken. Maar dat klopt niet. Wij denken dan aan ingebonden boeken, boeken die gedrukt zijn. Maar zo werkte dat vroeger niet. Als het goed is er nog een plaatje ergens van. Yes. Zo zag het er vroeger uit. We hadden geen boeken, we hadden boekrollen. En die werkten anders als de boeken die nu werken. Ze waren ingebonden, het waren geen ingebonden met een boek met een kaft, maar dus boekrollen. Ze hadden geen kaft, ze hadden ook geen naam, ze hadden ook geen hoofdstukken. Kijk, tegenwoordig heeft de Bijbel, bestaat uit hoofdstukken en versnummers, dan kunnen we makkelijk door de Bijbel heen navigeren. Maar een boekrol had dat niet. Die werd opgerold en de eerste zin stond aan de voorkant. En dat was dus de titel. Beetje vergelijkbaar voor de jeugd tegenwoordig, als je een Wordbestand aanmaakt, mensen die in ICT werkt, en je slaat je Wordbestand op, zonder een specifieke titel te geven, wat wordt de titel van het Wordbestand? De eerste zin, of in ieder geval de eerste gedeelte van de zin. Dat is in duizenden jaren eigenlijk niet veranderd. Dat was met de boekrollen vroeger ook. En een boekrol die ten tijde van de kruisiging van Jezus Christus waarschijnlijk wel redelijk bekend was onder de, in ieder geval de religieuze Joden, dat was Psalm 22. Een lied. En waar begint de eerste zin, en dus de titel van de boekrol, van Psalm 22 mee? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Daar begint die boekrol mee. En in Psalm 22 zijn versen te vinden met een opvallend profetisch karakter. Ik wil hem eigenlijk met jullie door gaan nemen. In ieder geval de versen die eruit springen. We gaan ze even lezen. Psalm 22 vers 8. En let wel, psalmen die zijn honderden jaren geschreven voordat Jezus geboren is. Voordat hij gekruisigd werd. Allen die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lippen op. Zij schudden hun hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. En in Psalm 22, 15. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. En vers 16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Vers 17. Want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Waar doet dat aan denken? Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Kruisigen, hè? Kruisiging, dat is een executiemiddel die is door de Romeinen ontwikkeld. Honderden jaren later dan dat deze tekst geschreven is. Voor zover wij archeologisch weten, was ten tijde van Psalm 22 nog niemand gekruisigd. Psalm 22, zij verdelen mijn kleding. Of Psalm 22, vers 19, zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Ja, een psalm, honderden jaren geschreven voordat Jezus geboren was en voordat hij gekruisigd werd. Maar vol met teksten die wel doen denken aan het kruisigen van iemand. Waar zelfs hele specifieke details staan over de kruisiging. En over hoe men met Jezus omging ten tijde van de kruisiging. In het Nieuwe Testament zijn teksten te vinden die eigenlijk Psalm 22 bevestigen. En laten ze het even naast elkaar leggen. Laten we ze even met elkaar vergelijken. Kijken. We beginnen met Psalm 22, vers 8 weer. We gaan weer eigenlijk hetzelfde rijtje door. We lezen vandaag een paar keer dezelfde teksten, maar dat kan echt geen kwaad. Niet als het uit de Bijbel komt. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lip op, ze schudden het hoofd en zeggen... Hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat hij hem bevrijden, laat hij hem redden als hij hem genegen is. Als we dat vergelijken met de tekst uit Matteüs, het Nieuwe Evangelie, het Nieuwe Testament... Hoofdstuk 27, 39 tot en 42. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden... U, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf als u de Zoon van God bent. Kom dan van het kruis af. En evenzo ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En zij zeiden, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij koning van Israël is... Laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Zien we de overeenkomst? De overlap? Het profetisch karakter van wat in Psalm 22 wordt geroepen en wat hier tot uiting komt. Lucas doet ook een duit in het zak hierover. Lucas 23, 35. En het volk stond toe te kijken en met hen beschimpten ook hun leiders hem. Zij zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen. Als hij de Christus is, de uitverkorene van God. Als we dan naar Psalm 22, 15 gaan. En voor de mensen met een medische achtergrond hier in de zaal, die weten dit misschien. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. En dan staat er in Johannes, het is honderden jaren later geschreven... Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij. En meteen kwam er bloed en water uit. Dat is eigenlijk een heel apart detail. Jezus wordt in zijn zij gestoken om te kijken of hij dood is. En er komt er bloed en er komt vocht uit. Het wordt omschreven als water. Hoe komt dat? Destijds wist men niet waarom dat was. Maar men heeft het dus wel waargenomen. Ooggetuigen hebben dat gezien... Maar waarschijnlijk niet begrepen, want de medische kennis was toen hier nog niet bekend over. Maar dit is een specifiek medisch detail. Als men doodgaat door een kruisiging, of door verstikking, dan kan het zakje wat om je hart zit, zich vullen met vocht. Dat is een van de trauma's die in jouw lichaam begint te gebeuren dan. Dat kan onder verschillende omstandigheden gebeuren, maar dat kan ook, zeker bij het langzaam stikken, tijdens een kruisiging... kan het ontstaan. En waarschijnlijk heeft de bewuste Romeinse soldaat de speer dwars door zijn hart gestoken, maar ook door het hartzakje heen, waardoor dus bloed en vocht uitkwam. Dit is een detail die men toen nog niet had. Maar dit is wat ik vanuit mijn werk, als je iets hebt met onderzoeken en met waarheidsvinding... is dit eigenlijk een beetje een feit, een pareltje. Als je ergens iets leest, wat de getuigen van toen, en net wel de evangeliën, die lezen echt als ooggetuigenverslagen. Denk maar aan van iemand die er een heleboel getuigenverslagen heeft gelezen. Die lezen echt als ooggetuigenverslagen. Het heeft die kleine twist met mensen die van een verschillende kant kijken. Mensen die een klein beetje van elkaar afwijken over hetzelfde onderwerp. Maar dit ook... Een detail vermelden waarvan de getuige zelf waarschijnlijk niet heeft begrepen wat het was, maar het dan toch maar noteert. En dan duizenden jaren later kunnen wij pas verklaren wat daar is gebeurd. Vanuit mijn perspectief is dat altijd zo'n punt van ja, dit klopt. Dit is een stukje waar je waarheid aan kan toetsen. Psalm 22, 16. Mijn kracht is verdroogd. Als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Dus dan kijken we naar Johannes 19, vers 28 en 30. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was. opdat de schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn. Omwikkelde die met hyssop en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Vers 17. Want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Ik gaf net al aan hele specifieke details. Deze haal ik aan, wat ik net zei. Kruisiging was destijds nog geen, ten tijde van het schrijven van de psalmen, nog geen executiemiddel. Dus iemand heeft iets omschreven, echt, met profetisch vooruitzicht. Ik weet dat er is soms wat discussie over hoe een kruisiging werkt. De wetenschap heeft de jaren geroepen van als je iemand kruisigt door de hand heen, dat bestaat niet, want dan scheurt onder het gewicht de handpalm los. Onderzoek in de laatste jaren heeft aangetoond dat dat niet noodzakelijk zo is. Die mening is veranderd. Het kan zijn dat men vroeger dacht dat onder de hand ook een stuk van de pols meegenomen werd. Maar het is daadwerkelijk wel mogelijk om mensen door hun hand te kruisigen, te slaan. Zeker als ze ook nog door hun enkels gekruisigd zijn, daar ook gericht op staat, dat men zo gekruisigd kan worden. We komen bij Psalm 19. En hier staat ook, deze is behoorlijk gedetailleerd. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Dus de kleding wordt verdeeld, maar het gewaad, dat niet. Daar wordt het lot over geworpen. En we lezen in Matteüs 27. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen. En in Lucas 23 staat: en Jezus zei: Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En in Johannes staat nog iets gedetailleerder. Nadat de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elk soldaat één deel. En zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten wie het zal zijn. Nou, dit is eigenlijk precies wat ik bedoel. Je hebt hier drie verschillende teksten uit drie verschillende boeken. Uit Matteüs, uit Lucas en Johannes. En de teksten zijn enigszins verschillend. Ze omschrijven allemaal hetzelfde incident. Het lotwerpen om de kleding. En ze omschrijven net allemaal een klinkslag anders. Het sluit elkaar niet af, maar het vult elkaar aan. Vanuit mijn werk kan ik altijd zien als ik verklaringen krijg en het is op elkaar afgestemd, dan zijn ze 100% hetzelfde. Dan zijn het kopieën van elkaar. Dan weet ik, hier klopt iets niet. Als ik dit soort verschillen heb, dan merken we dat altijd aan als een waarheidskenmerk. Zo ook in deze evangelie. Daarnaast is het ook heel specifiek, hè? Er wordt honderden jaren voordat het gebeurt, wordt geschreven dat we gaan lood, dat er zal worden geloot om het gewaad. En het gebeurt daadwerkelijk. Psalm 22 dateert van ongeveer 1000 jaar voor de geboorte van Jezus Christus. En we hebben nu de hele lijst doorgelopen. Er staan een heleboel specifieke details in met een profetisch karakter. Dat wil zeggen, het wordt voorzegd en het komt uit. Als we het dan hebben over het doorboren van de handen, over het werpen van het lot om het gewaad, et cetera. We hebben dingen net gelezen. Maar er zit nog iets in. Ik liet jullie niet voor niks net het Wilhelmus zingen. Het was niet patriotisch bedoeld. Maar Psalm 22 is een lied. Psalm 22 is een lied. En de mensen destijds, van rondom de kruisiging van Jezus, de religieuze Joden, kenden dit lied waarschijnlijk. En wat roept Jezus uit? Klopt, de meest dramatische zin ooit geroepen. Maar hij roept ook de titel van dit lied. Het is behoorlijk aannemelijk dat de mensen die er omheen waren, die hem goed verstonden en de titel van dit lied hoorden, gelijk de rest van het nummer intern konden opdreunen. Dus gelijk het profetisch karakter van wat zich daar afspeelde, bemerkte. Het is heel goed mogelijk dat Jezus op dat moment wees op de profetie die hij op dat moment vervulde. Dus dan is het tweeledig. En zo is de Bijbel heel vaak. Zo is Gods plan heel vaak. Het is tweeledig. We zien de eerste laag, die begrijpen we. Maar als je erop gaat doorzoeken, op onderzoeken, dan kom je nog een diepere laag. Ja, Jezus riep daar de meest dramatische zin, waarschijnlijk ooit geroepen uit. Waarschijnlijk het meest traumatische, heftigste moment ooit ervaren in de mensheid. Maar waarschijnlijk verwees hij men ook naar een lied wat men kon opdreunen. Gaf hij eigenlijk met die ene zin aan, ik ben de Messias. Ik vervul op dit moment Psalm 22. Ik ben hier om jullie te redden. In het kader van zie Jezus is het ook goed, zeker vandaag als we ook het oudste maal gaan doen, is het ook heel goed om te kijken naar het lijden wat hij gedaan heeft. Wat hij ervaren heeft en waarom hij dat gedaan heeft en wat dat voor ons betekent. Voor de mensen destijds en voor ons nu. En ik weet hier, het is een grote gemeente en als je de rol als oudste mag hebben, dan zie je ook wat vaak nog een stukje meer van het leed wat er bij mensen thuis gebeurt. Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. En dan is het ook goed als we beseffen dat onze God ook voor ons geleden heeft. Dat hij weet wat lijden is. Dus als we naar Jezus kijken, zie je ook wat hij gedaan heeft. En daar ga ik mee afsluiten met gebed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde en uw zegen. Dank u wel, Heer, dat u voor ons geleden heeft. En dat u ook ons een woord gegeven heeft, wat eigenlijk niet alleen een liefdesbrief is, niet alleen een instructieboek voor het leven is en voor relaties is, maar eigenlijk ook een schatkist. Maar als je erin gaat zitten graven, en daar vraagt u ook om, je steeds meer parels qua waarheid en qua inzicht en qua diepere betekenissen van uw plan naar boven komen. Wilt u ons ook vullen met uw geest? Dat we niet alleen met enthousiasme uw woord lezen, maar dat we ook echt naar u kijken. Dat we Jezus zien. Wat hij gedaan heeft en wat hij doet en wat het plan daarachter is. Wilt u zo met ons allen zijn? En ik dank u ook voor deze gemeente die hier vandaag weer echt de zaal vult. Wilt u bij een ieder zijn? En wilt u met ieder uw weg gaan, Heer? Dank u wel in Jezus' naam. Amen.